Het is echt een eer hier bij jullie te zijn. Morgen met mijn familie, vrouw en zoontje die erachter zitten. En dan ook met oom, tante, oma erbij, vrienden. Dus welkom aan allemaal. Ik wil zeker beginnen met bidden. Omdat wij moeten God ons Vader vragen dat Hij ons hart opent voor wat Hij voor ons vandaag geeft. Dus laten we samen eerst bidden. Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag. Deze kans die wij hebben om samen te komen om uw woord te horen. God, wij bidden dat u door uw geest hier zal zijn met ons. En dat onze harten zouden kunnen luisteren naar de woorden die ons toe willen spreken van u, God. Ik vraag deze ding om Jezus wil. Amen. Als jullie een Bijbel mee hebben, ik ga lezen uit het eerste brief aan de Korinthe van Paulus, hoofdstuk 2. Versen 1 tot en met 5. En ik ga vandaag lezen uit de HSV. Dus hier heb je het woord van God. En ik, broeders dan de gemeente, broeders en zusters daar in Korinth. Toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Amen. Ik wil beginnen met een kort verhaal dat ik had gehoord van de jaar 1962 bij de University van Chicago in Amerika. Was er een hele beroemde Europese theoloog op bezoek bij de naam van Karl Barth. Dus Dr. Barth zat daar een gesprek te geven en daarna waren er vragen die mensen hadden voor hem. En een student vraagt Dr. Barth als hij zijn hele levenswerk in theologie kon samenvatten in één zin. En wat gedeeld was door de mensen die daar waren, is dat Dr. Barth antwoordde. En hij zei, ja, dat kan ik. In de woorden van een liedje dat ik had geleerd van mijn moeder. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ik vind dat zo'n prachtig verhaal, zo'n mooie uitspreking, omdat we zien een van de werelds meest beroemde theologen die antwoordt op zijn hele levenswerk, hele ingewikkelde theologie, preken, boeken, artikelen, debatten, en dat allemaal samen met de meest geleerde ter wereld, en hij antwoordt met een kinderlied. Heel simpel, zonder grote woorden of uitleg, maar met vertrouwen op de geopenbaarde Zoon van God. Dus met die eenvoud in gedachten wil ik met jullie door deze tekst lopen om te zien wat God hier voor ons heeft vanmorgen. Ik hoop dan met deze preek simpel uitleg te geven van deze tekst in 3 punten en daarbij te zien hoe wij dit in ons eigen leven, individueel en in de gemeente, samen uitleven. Laten we eerst dan beginnen met wat context over deze brief, zodat we weten wat er hier gebeurt. Dus de auteur is namens Paulus, die schrijft aan de gemeente in Korinthe. Nou, deze gemeente was eigenlijk begonnen door Paulus zelf tussen de jaren 49 en 51, zover als we weten. En de stad zelf lag op een landbrug tussen de vasteland van Griekenland en het eiland van Peloponnesos. En dus was een hele belangrijke knooppunt in de Bijbelse tijd. En Paulus schrijft deze brief naar Korinth vanuit Efeze. Een paar jaren later, 53, 55. En hij heeft deze brief geschreven als antwoord op het rapport dat hij had gekregen van de kerk, dat zij geplaagd waren door arrogantie, een vertrouwen op hun eigen wijsheid en een eigenwijs aandringen om te leven voor hun individuele rechten boven die van anderen. En hier vinden we hun situatie en dan Paulus zijn antwoord op zijn situatie en wat genoemd wijsheid in de wereld is tegenover de wijsheid van God. Nou, net als de Korintiërs vinden we zelf ook in een moderne wereld waar vertrouwen meer plaatsvindt in individuele keuze en wijsheid dan in alle andere wijsheid die ligt buiten ons eigen verlangens. En hier voor de Korintiërs en dan ook voor ons heeft Paulus opgeschreven hoe dat nu anders moet voor ons die onze geloof hebben geplaatst in Jezus. Wat Paulus communiceert hier is dat ons geloof bestaat niet zoveel uit menselijke wijsheid, maar in de wijsheid van God door de volbrachte werk van Jezus toegepast door de Heilige Geest. Dit is zijn hele boodschap in hoofdstuk 1, specifiek te zien in vers 24, waar hij zegt dat Jezus Christus zelf de kracht en de wijsheid van God is. En dan in onze tekst gebruikt Paulus zichzelf als voorbeeld om te demonstreren hoe de wijsheid van God wordt gemaakt, bekend wordt gemaakt. Niet door een hele mooie presentatie, dat mensen overtuigt door gebruik van retoriek, maar door de wijsheid van God, namens Jezus Christus gekruisigd. En zoals we zien hier in Nederland is Jezus gekruisigd helaas niet een populaire keus voor mensen die op zoek zijn naar wijsheid en betekenis. Maar hij is wel de juiste keus. En hier is dan waar ik wil beginnen aan ons eerste punt. En dat is de keuze van Paulus. De keuzen van Paulus. Laten we weer even kijken naar de eerste twee versen van onze tekst. Om te zien wat er daar bedoelt. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus wat we hier lezen dat heel belangrijk is, is dat Paulus heeft gekozen om niks anders te weten onder de Korintiërs dan Jezus Christus gekruisigd. Nou, om te zien hoe bizar dit echt is, moeten we wat extra's weten over Paulus. Op deze tijd, hij was al heel bekend in de kerk en ook door de Joden, en dat kwam door zijn wijsheid om met overtuigingen te laten zien dat Jezus inderdaad de Christus was. Dit zien wij in Handelingen hoofdstuk 9. Want zodra hij zelf in Jezus gelooft, begint hij meteen te verkondigen dat Jezus de Christus is aan de Joden. En daar waren ze helemaal niet blij mee, omdat er staat opgeschreven dat hij bracht de Joden in verwarring met zijn boodschap van Jezus als Christus. Dus Paulus was niet zomaar een normale vent of zelfs een visserman zoals de andere discipelen van Jezus. Nou, dat is niet te zeggen dat hij beter was dan alle andere discipelen, maar dat hij wel een vele andere achtergrond had. Hij was zeer goed opgeleid en had jaren van onderwijs in de Joodse wet, in Grieks, Latijns en dan ook rechtenstudie. En dus wat we zien is dat als hij zegt, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, dan had het wel anders gekund. In de eerste vers zegt hij dat hij niet kwam om met voortreffelijkheid van woorden of met wijsheid de getuigenis van God te verkondigen. En van alles dat we weten over Paulus, hij had dat eigenlijk wel kunnen doen. Dus het is heel belangrijk om niet voorbij te lezen hier dat het de keus van Paulus was om simpel het evangelie te delen, de wijsheid van God. En net zoals Karl Barth die antwoord gaf op zijn levenswerk in die ingewikkelde theologie met de zin Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Het was hetzelfde voor Paulus en zien we dat de wijsheid van God vaak op het meest simpel manier ontkend wordt. Intussen was dit ook een hele nodige les voor de kerk in Korinthe, omdat van hun omgeving. Zoals we eerder hebben geleerd, waren ze op een hele belangrijke landbrug die een knooppunt was. En daar waren vele mensen, culturen en godsdiensten. Maar ook in die tijd was het een van de meest populaire plekken voor reizende beroepsredenaars. Deze mannen zouden van stad naar stad geld vragen voor hun hele interessante en mooie toespraken. En dan zouden ze ook advies offeren over hoe mensen in de maatschappij vooruit konden en hun sociale status verhogen. Dus tegen deze cultureel achtergrond geeft Paulus een boodschap dat het allemaal op zijn kop zet. Maar dat op een heel andere manier dan de Korintiërs ooit hebben gehoord. Niet met de mooiste woorden of het meest populaire boodschap, maar met de simpel wijsheid van God in Jezus dat leidt naar overvloedig leven. En hoe staat de wijsheid van God tegenover de wereldswijsheid? Hoe staat het met het begrip van God tegenover onze begrip van alles die we tegenkomen in deze wereld? Wat is de oplossing voor God voor onze problemen tegenover onze oplossing voor onze problemen? We moeten dan wel eerst vragen, zijn we het eens met God over wat onze problemen zijn? Helaas is dat in deze tijd niet meer zo makkelijk, omdat er nu vele dingen langs de weg vallen die jaren geleden we het allemaal over eens hadden. De boodschap die de Korintiërs hoorden van deze beroepsredenaars was maar steeds, hier is hoe je vooruit moet komen, hier is hoe je een betere leven bereikt, hier is de oplossing voor je problemen en het ligt aan jou om wat erover te doen. En eigenlijk, als we het goed bedenken, is onze cultuur niet zoveel anders, toch niet? Wij rennen meteen naar de nieuwste, coolste, populairste dingen. We willen altijd het volgende ding. En al die dingen beloven steeds, met dit is je leven compleet. Met dit wordt het beter. En twee weken later willen we weer wat nieuws. Omdat die dingen laten ons altijd tijd na tijd leeg. En dan moeten we weer opnieuw op zoek. En we willen niet alleen steeds wat nieuws. We willen alle keuze mogelijk, omdat wij nu zo gewend zijn aan steeds iets meer nodig te hebben. Dus we zijn zelf kapot, maar dat willen we niet toegeven. We willen allemaal gewoon zoveel opties hebben als het maar kan en zeggen aan onszelf, deze keer weet ik het wel. Het resultaat is dan dat we vergelijken hoeveel keuze we hebben met hoeveel vreugde we kunnen hebben. En we zoeken steeds maar door. Maar Paulus zijn bericht aan de Korintiërs is terugwijzend op de genade van Jezus die al bekend was door de gemeente. En die Paulus weer op oog brengt om hen eraan te herinneren dat in de persoon van Jezus vinden we alles waarop we steeds zoeken. En dan ook in zijn boodschap van Jezus gekruisigd vinden we niet alleen wat we zoeken in vrede en vreugde, maar ook wat we zeer nodig hebben in de verlossing van de zonde die ons slaaf maakt aan onze kapotte keuze. Dat is dan de wijsheid en de genade van God om te doen voor ons wat wij niet voor onszelf kunnen doen. Dat hij leven en genezing offert door de wonden van Jezus. Omdat alleen in Jezus zijn wij compleet. Daarom is die boodschap van Paulus op Jezus ingericht met de meest simpele woorden, Jezus gekruisigd. In die feit en in die daad is alle genade en gerechtigheid van God samengekomen om zijn wijsheid te openbaren aan alle mensen en een betere manier van leven te offeren. Als wij niks anders weten dan Jezus en die gekruisigd, dan zijn wij al in de hemelse economie op het hoogste punt van wijsheid. Door Jezus heeft God verzekerd dat alle die in hem geloven zullen zien hoe de hele schepping nieuw wordt gemaakt. En dat uiteindelijk alles terecht wordt gezet. Dat is dan de keuze die Paulus maakt. Om al zijn hoop en vertrouwen in Jezus te plaatsen en niet in zijn grote geleerdheid of kennis. En dat is de boodschap die hij heeft voor de Korintiërs. En dan ook voor ons. Om diezelfde keuze te maken. Om vertrouwen te plaatsen in de wijsheid van God boven de wijsheid van de wereld en niks te weten als onze ultieme hoop behalve Jezus en die gekruisigd. En dat is eigenlijk best moeilijk om te doen. Ik heb gevonden dat mensen heel vaak Jezus willen voor zijn liefde, genezing, provisie, maar dan niet voor het meest belangrijke wat hij kwam te brengen. En dat is volbracht door de kruis. Om niet meer voor onszelf te leven, maar voor hem en door hem. Jezus maakt dit heel duidelijk in Matteüs hoofdstuk 16, vers 24. Hij zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En dit is de boodschap die mensen heel vaak niet willen. Mensen willen niet de gekruisigde Jezus, omdat hij hun oproept om ook te sterven samen met hem. Mensen willen dat ze zelf kunnen leven op hun eigen manier. Maar de boodschap van de evangelie is dat we Jezus moeten volgen en sterven met hem. En wat ze vaak niet weten of te horen krijgen van het evangelie is dat als wij sterven met hem, zullen wij dan echt leven met hem. Leven hoe het altijd was bedoeld en met meer volheid dan mogelijk is. Ergens anders voor nu en dan ook in de eeuwigheid. Wat wij moeten kiezen als individuele mensen en ook als een gemeente is om niks behalve de echte Jezus te weten die gekruisigd was. En om niet te proberen om Jezus op maat te maken voor iedereen, zodat ze hem mogen hebben zoals zij het willen. Er is maar één Jezus en hij heeft zichzelf aan ons geopenbaard. Niet zodat wij mogen kiezen welke stukken wij willen en welke niet, maar zodat wij door hem kunnen leven. En dat komt alleen maar door sterven. Paulus zegt het zelf best in Galaten hoofdstuk 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat kiest Paulus om te weten. Wat kiezen wij? Als we doorlezen zien we in de derde vers ons tweede punt in de tekst waar Paulus doorgaat om de Korintiërs te herinneren hoe hij deze boodschap naar hen toe heeft gebracht. Dus we zien in de eerste twee versen zijn boodschap en hier hoe hij dat heeft gebracht. Nu dus gaat het over de houding van de verkondiger. De houding van de verkondiger. Dus in vers 3 lezen we, en ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Nou, om terug te kijken aan de context van de Korintiërs en wat zij gewend aan waren, komt Paulus met een hele andere houding dan die van de beroepsredenaars. Zij kwamen met luide woorden, verkondigd in trots en zelfzekerheid en zouden een hele spektakel gaan bouwen om zoveel mogelijk mensen naar binnen te brengen, omdat meer mensen betekende meer geld. Maar dat is niet zo met Paulus. Wat hij heel goed begreep en wat wij moeten leren van deze tekst is dat het evangelie niet iets is dat wij met eigen kracht of moed verklaren. Mensen die echt geraakt zijn door de liefde van Jezus en veranderd worden, zijn dan niet meer zelfzeker, maar zeker in Jezus. En voor het aankijken in de wereld ziet dat er heel vaak uit als zwakte. En op één manier hebben ze gelijk. Ik herinner een verhaal van jaren geleden van de predikant David Platt. En hij ging met zijn vrouw op reis naar Azië om het adoptie van hun zoon af te ronden met de regering voordat ze met hem naar huis kon gaan. Dus ze komen aan bij het vliegveld en ze stappen in een taxi om te gaan naar de weeshuis. En beginnen ze te praten met de chauffeur. En nadat hij vroeg wat David voor werk deed, en hij antwoordde als predikant, zei die chauffeur tegen hem dat hij zelf niks had aan religie. Omdat volgens hem was religie een kruk voor zwakke mensen. En op die antwoord zei David, ja, dat is zeker. Ik ben heel zwak. En daarom heb ik Jezus nodig, omdat hij heeft alle macht en hij is mijn kracht. Dus zo is de juiste houding van een verkondiger van het evangelie. Zwakte met zekerheid in de persoon en werk van Jezus. Zo vinden we Paulus als hij aankomt in Korinthe, omdat voordat hij de deur binnenkwam had hij al een reputatie. Hij was bekend door zijn brieven en als de grote apostel aan de heidenen. En iedereen zou deze idee hebben van hoe hij eruit moest zien. En hoe hij zou moeten praten. En hoe hij met de machtigste woorden alle beroepsredenaars in publiek zou kunnen verpletteren. Maar wat ze kregen was een man die de littekens van Jezus droeg op zijn lichaam. Gekregen door het verkondigen van het evangelie. Iemand die heeft geleden voor de boodschap die hij nu aan de Korintiërs brengt. En meer dan dat. Iemand die goed heeft begrepen de genade van God en wie hij zelf was tegenover wie God is. Hoe prachtig, heilig, machtig en ontzagwekkend Jezus is en hoe wij maar elke adem nemen door zijn genade. Hoe hij ons ziet in ons eigen zonde en opstand tegen zijn heerschappij en dat hij ons zo lief heeft. Dat hij zou kiezen voor de dood om ons te verlossen van zijn rechtvaardige toorn tegen onze ongehoorzaamheid. Iemand die zo gelooft, moet een houding van zwakte hebben. Omdat ze weten dat ze maar kwetsbare vaten zijn van de eeuwige genade van de Allerhoogste God. En dus zo komt hij voor de gemeente in Korinthe te staan. Nou, als we eerlijk zijn, kan ik ook eerlijk mee zijn, houden we hier niet zo van. We willen niet bescheiden spreken, maar met zo'n kracht en wijsheid dat alle mensen voor ons wegvallen. Dat is hoe je vooruitkomt in deze wereld. Zij die het hardste en langste kunnen gillen en die de stemmen van alle anderen overstemmen, worden dan als goed of waar beschouwd. Als er spreken is van zwakte, verlies je alles die je kan krijgen van deze wereld, omdat ze willen niks te maken met zwakte. Mensen willen niet Jezus gekruisigd, omdat ze zien maar de zwakte van een stervende man, niet de overwinning van de Allerhoogste Koning. Mensen lusten naar macht en zelfzekerheid, maar zo hoort het niet in de Koninkrijk van God. Alle eer, alle kracht, alle heerlijkheid en alle lof is van God en God alleen. Dus nee, we houden onszelf niet zoals de wijzen van de wereld, maar zoals Paulus. En wat meer zoals Jezus, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontkleding heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmaat verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Onze voorbeeld kan worden samengevat in de woorden van Johannes de Doper in Johannes hoofdstuk 3. Hij moet meer worden, maar ik minder. Kunnen mensen dat zien aan ons als we over Jezus spreken? Dat wij hem groter maken en onszelf minder? Dus net zoals Paulus verkondigen wij het evangelie in de kracht en waarheid van Jezus, maar dan wel met zwakheid, vrees en veel beven voor God, omdat wij als geliefden mogen dienen aan het verkondigen van de boodschap van verzoening tussen de enige, hoge, heilige God en opstandige zondaars. Wij beven niet voor mensen alsof wij onder hun indruk zijn, maar wij beven voor mensen. Omdat onze boodschap is moeilijk te accepteren en wij weten dat er geen andere hoop is behalve Jezus. Dus we beven van de verantwoordelijkheid En we bidden dat de Geest die mensen die de boodschap horen wakker schudt tot een leven vol vrede, vreugde en vrijheid. Maar wetend dat dat alleen kan op zijn manier. Er is geen andere manier behalve die van Jezus en dat loopt door de kruis. En dat is moeilijk. Sterven aan jezelf. Om alles op te geven en zeggen, alles wat ik ben, alles wie ik ben, mag Jezus bepalen. Zo loopt het weg naar God, naar betekenis en naar overvloeiend leven. Alleen door Jezus. Weet je, mensen willen soms klagen dat christenen kleingeestig zijn, omdat wij geloven dat Jezus de enige weg is naar God. Maar hoeveel meer moeten wij ons laten bewonderen dat er zelfs een weg bestaat? Daarom is het zo belangrijk om mensen niet te geven wat ze willen horen, maar om God te eren door de boodschap te verklaren dat de enige hoop is voor mensen de wereld om en dat is Jezus. En wat een voorrecht. Het is zo'n spanning dat wij op de ene kant als geliefde en geadopteerde kinderen van God door het volbrachte werk van Jezus nu recht hebben op een eeuwige erfenis samen met Hem. Maar dan op de andere kant ook begrijpen dat wij maar bedelaars zijn die niks voor onszelf hebben verdiend. Maar alles gekregen hebben uit de genade van God. En zo moeten mensen het evangelie horen. Met veel beven en zwakte en vol liefde. Omdat er is niet mij, maar Jezus boven alles. Laat het over ons gezegd worden dat wij zouden leven voor Jezus op zo'n manier. Dat het op ons grafsteen zou kunnen zeggen. Hier ligt een die meer de naam van Jezus sprak dan alle anderen. Zij zijn minder en hij is groter. De derde en laatste punt van onze tekst vanochtend is van de laatste twee versen en gaat over de kracht van het evangelie. De kracht van het evangelie. Dus zie wat Paulus zegt in versen 4 en 5. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Ik vind dat zo'n heerlijke afronding aan deze tekstblok. Paulus spreekt hier dan over de echte aantrekkelijkheid van het evangelie. Het gaat niet over hoe mooi de woorden zijn, of hoe slim je presentatie, of hoeveel logica je in kan zetten om te bewijzen dat Jezus is wie hij zei, en dat wat over hem in de Bijbel is geschreven, is allemaal waar. Die dingen zijn natuurlijk nog heel belangrijk, en we willen hard werken om elke blokkade te overwinnen, zodat mensen zo duidelijk Jezus kunnen zien als mogelijk is. Maar in het eind, ongeacht mijn benadering, kan ik zelf niemand overtuigen om Jezus lief te hebben. Die kracht behoort alleen aan Jezus. Net zoals Jezus de enige manier is waardoor ik gerechtvaardigd kan zijn en vrede mag hebben met God, is Hij ook de enige kracht om de harten van zij die het evangelie horen tot leven te brengen. Toen ik op de hogeschool zat van 2014 tot 2016... werkte ik in het laboratorium van mijn professor. En dan werkte ik samen met zijn labmanager. En we zouden dag in en dag uit schouder aan schouder staan en werken. En we zouden over alles en nog wat praten. En eindelijk kwamen we terecht op het evangelie. En ik was zo enthousiast. Van ja, hier gaan we over praten. Dit wordt echt geweldig. En maandenlang was het alleen maar hem terugkomen, elke dag, terug naar werk. Hier is nog een reden waarom ik geloof dat God niet bestaat. Hier is nog een reden waarom ik geloof dat iemand van de dood op kan staan. En het ging maar door. Eindelijk, na vele genade voor mij van de geest en veel geduld, zaten we te lunchen samen. En de echte blokkade kwam tevoorschijn. We zaten erover te praten en het was waar hij vandaan kwam, al zijn geschiedenis, dat hij eindelijk zei, oké, Glenja, het mag allemaal wel, maar ik wil gewoon niet dat er een God bestaat. En dat voor mij was zo'n belangrijke les. Omdat ik realiseerde in die moment, ik kan iemand Jezus laten zien, maar ik kan het niet werken in hun hart dat ze van hem houden. Zelfs als ik op het mooiste manier hun vertel over hoeveel Jezus van hun houdt, de macht om de hart te raken voor Jezus, hoort alleen aan Jezus, door de geest. En we zien dit voorbeeld eigenlijk ook in de schriften, als Jezus demonen tegenkomt. Dus neem bijvoorbeeld Marcus 5. Daar zien we heel duidelijk dat hij de demonen in de bezetene man, die Jezus tegemoet in het land van de Gadaren, weten wie hij is. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en viel voor hem op de grond. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb u met mij te maken, Jezus, zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Dus dit is interessant. We zien dat zelfs de demonen weten wie hij is. Maar het maakt niet uit. Omdat te weten wie Jezus is en hem te loven, liefhebben en volgen als de enige heilige koning is heel wat anders. We kunnen weten wie Jezus is en nog steeds tegenover hem staan als een vijand die hem gewoon niet wil. Kan je echt zeggen, ik hou van Jezus? Dat hij het meest belangrijke ding is in je leven? Omdat als wel, dan zal je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en hem volgen waar hij ook gaat. Dit kunnen wij niet in onze eigen kracht. Om te geloven met de hoofd is wel binnen bereik van menselijke kracht. Maar om te geloven met de hart en echt veranderd te zijn, is een wonder die slechts God kan werken. Daarom moeten we hier het voorbeeld van Paulus goed begrijpen om te zien dat wij niet een speciale opleiding nodig hebben, de mooiste woorden of het meest aantrekkelijke personaliteit om mee te kunnen doen aan het verkondigen van de nieuws die deze wereld zo hard nodig heeft. Door de geest, de kracht van God die te vinden is in Christus en je stem, hebben we alles dat we nodig hebben, omdat wij zijn slechts boodschappers. Wij verkondigen de evangelie niet omdat wij zelf mensen kunnen bekeren, maar omdat dit is de beste, mooiste en meest nodige nieuws die de wereld te horen krijgt. Wij spreken over Jezus en die gekruisigd zo duidelijk als mogelijk en bidden dat de geest doet wat hij alleen kan doen, door de harten van mensen te raken om voor Jezus te kiezen. Wat moeten we harder gaan bidden? Dat de geest zal werken in de harten van onze vrienden, onze familie en onze wereld om Jezus het allerhoogste te maken. En dan met verwachting te gaan spreken. De vraag wordt, doe je mee? Dus wat moeten we dan? Wat moet er gedaan worden met deze boodschap? Ik moet beginnen met die van jullie die hier misschien bij zitten en die zelfs niet Jezus volgen. Ik sta hier om u te vertellen dat de simpele boodschap van Paulus aan de Korintiërs in de eerste eeuw nog ook voor u is. Jezus is gekomen en was gekruisigd voor jou en voor mij om de straf op hemzelf te nemen die wij hadden verdiend door onze ongehoorzaamheid aan de wet van God. Hij biedt vergevenis, nieuwe leven en hoop samen met hem en al zijn volk van nu tot in de eeuwigheid als wij maar aangeven dat, ja, we zijn zondenaars en ik kan niet leven zonder fouten. Dat Jezus de Zoon van God is en kwam om voor mij te sterven. Ik wil nu niet meer voor mezelf leven, maar voor u. En ik geloof op u in mijn hart, in uw dood, in uw opstanding. En dat mijn zaligheid plaatsvindt in wie u bent en wat u gedaan heeft. Ik wil dat u altijd bij me staat als mijn koning en mijn vriend. Als u nog nooit zo naar Jezus bent gekomen, dan wil ik u uitnodigen om iemand op te zoeken na de dienst vandaag en daar wat verder over te praten. Wacht niet om het meest belangrijke beslissing van je leven te maken. Omdat Jezus is de schat die het waard is om alles voor achter te laten. Dat is Gods uitnodiging aan ons allemaal. En vandaag is het nog geldig voor u. Voor degenen die hier zitten en die al die beslissing hebben gemaakt om Jezus als koning te volgen en lief te hebben en eerst te houden in het leven, moeten we onszelf vragen wat ons soms tegenhoudt om deze boodschap te delen met anderen om ons heen. Ik zal hier het eerste zijn om aan te geven dat ik dat niet zo goed doe als het kan. Soms ben ik te bang om te spreken, omdat ik voel alsof ik de juiste woorden niet heb voor de omgeving. Soms ben ik teleurgesteld dat mensen boos worden of mij uitlachen als ik over Jezus ga spreken. Soms ben ik gewoon te zelfzuchtig en denk, hier heb ik gewoon geen tijd voor. Ik ben te druk, ik ben te moe. Maar hoe staan al die excuses op tegen de noodzakelijkheid van de mensen om ons heen die wij weten geen hoop hebben nu of na de dood zonder Jezus? Dit prikt heel vaak mijn hart en ik denk dat deze boodschap een lichtje voor ons schijnt op de manier dat wij veel beter kunnen. Meer gedachten aan God, minder gedachten aan mezelf of wat anderen van me denken. Als het evangelie de kracht van God is, hoe belachelijk doen wij? Als wij dan zeggen, nee, dat kan ik niet delen, dat ik ben niet zo'n overtuigende iemand die mensen naar luisteren, want ik ben geen goede spreker. Nou, dan zou Paulus zeggen, ik ook niet. Maar kijk wat God daarmee kan doen. En als we ooit bang zijn dat mensen minder van ons gaan denken of boos worden omdat wij geen recht hebben om een boodschap te verkondigen die durft te zeggen dat de waarheid van Jezus boven alles staat, dan geeft Jezus deze boodschap in Matteüs hoofdstuk 28. In zijn laatste woorden aan de discipelen zegt Jezus: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Als ik bang ben voor hoe anderen zullen reageren aan het evangelie, moet ik me altijd terugdenken dat ik niet alleen een bevel heb gekregen van mijn koning, maar ook een belofte. Hij zegt dat hij er met ons zal zijn. En hij, de Allerhoogste, die macht en autoriteit over alles heeft, geeft ons de recht. Als wij niet weten waar te beginnen, laten we dan van deze tekst meenemen dat we maar één boodschap hebben en dat het niet mis kan. Als we maar ons steeds richten op Jezus en die gekruisigd voor de zonde van de wereld, zodat alle mensen toegang naar God en overvloedig leven hebben, nu en tot in de eeuwigheid. Als ze maar kiezen voor Jezus. Laten wij trouw zijn om getuigen van Jezus te zijn die niet beschaamd zijn van hem of zijn woorden en samen zeggen met Paulus in Romeinen hoofdstuk 1. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Laten wij met zwakheid en veel beven het evangelie verkondigen met vreugde en liefde, zodat er vele meer komen die in Jezus zouden geloven en dat wij alle kunnen toegeven dat onze geloof niet bestaat in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Mag ik met jullie bidden? Vader, dank u wel voor uw woord, voor uw geest, voor alle wijsheid die u ons geeft, die boven onze eigen wijsheid staat. Dat u ons niet maakt hoe we betalen voor onze eigen schuld, maar in uw wijsheid, in uw genade, offert u uzelf op het kruis voor ons. Heer Jezus, wij danken u, wij geven u alle eer vandaag dat u dat mogelijk heeft gemaakt om voor ons weer in relatie te zijn met u, door die feit en die daad. Ik bid dat wij hier met deze woorden weg kunnen lopen met een nieuwe vlammetje dat we willen gaan delen met anderen om ons heen. Hoop in deze hopeloze wereld. Licht in het duister. En dat ultiem mensen kunnen zien dat u groter wordt en wij maar minder. Zodat zij ook hun ogen kunnen richten op u. We bidden deze dingen om Jezus wil. Amen.